Roken stoort niet, hè?
Tjaka, sigaretje.
Oké.
Het is wel de eerste keer dat er iemand rookt terwijl ik babbel over boeken.
Is dat zo, ja? Ik rook niet veel, ik rook maar 5 sigaretten per dag. Maar die, ja, ik weet dat niet, dat is bij mij nou vast. Ik rol die ook zo, ik hou die ook 3 uur lang vast, hè. Hier doe ik mee tot 4 uur vanmiddag, hè, zonder probleem.
Ah.
Ja, ik heb een heel raar manier.
Maar is die niet op?
Nee, ik steek die altijd terug aan, dat lijkt me niet heel gezond. Maar bon, ik doe het.
Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de 3 boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Dat kan je doen in de podcast-app waar je nu aan het luisteren bent. Ik kwam aan bij Hilde van Michem, thuis in Antwerpen, en ik werd meteen hartelijk begroet door haar hond, die mij de hele zitting nauwgezet in de gaten hield, tot hij werd meegenomen om te gaan wandelen. Actrice Hilde van Michem is geboren in 1958. Ze is bekend van televisie, film en theater. Ze debuteerde als actrice in de film Vrijdag van Hugo Claus. Straks vertelt ze op welke wonderlijke manier ze in die film terechtkwam. Ze heeft zelf ook de films De Kus en Dennis van Rita geregisseerd. Ze maakte voor Canvas een reeks over kindermishandeling, waar ze zelf ook het slachtoffer van was. En die wordt gevolgd door een reeks over partnergeweld. Hilde van Michem komt ook zeer actief op voor slachtoffers van MeToo-zaken. We gingen zitten in de zitkamer van haar huis in het centrum van Antwerpen, tussen de boekenkasten, met naast ons op de schoorsteenmantel een schilderij van haar dochter Marie Vink. Ze vertelt over haar passie voor boeken, haar droom van een boekenkast, over hoe ze als kind stiekem moest lezen om te kunnen lezen, over haar favoriete auteur en hoe ze enkele jaar geleden alles, maar dan ook alles van Hugo Claus las. Ze vertelt ook waarom ze een week na ons gesprek voor enkele maanden naar Italië vertrekt. Alle info, alle details over de 3 boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Surf er na het luisteren zeker eens naartoe. Er staat ook een foto van de boekenkast van mijn gast. En dan nu, veel luisterplezier met de 3 boeken die je moet gelezen hebben volgens Hilde van Michem.
Als ik op zondag zit ik hier te lezen, ja, dat is heel gek. Zondag breng ik echt door op deze zetel, op deze bank. En dan lees ik hier wel, maar voor de rest lees ik eigenlijk altijd in bed. Ik lees bijna nooit, behalve op vakantie dan wel, maar ik word een raar soort ruimtemannetje. Ik zie mezelf zitten lezen. Ik vervreemd van de ruimte.
Als je in een zetel zit?
Als ik thuis binnen in de zetel zit te lezen, dan zie ik mezelf zitten lezen. Dan, ja, ik weet niet, dat is onheimlich. Maar dat heeft denk ik te maken met mijn jeugd. Wij mochten niet lezen, of dat wil zeggen, wij moesten altijd meedoen in het huishouden en naar het werken en wassen en plassen, zeker de meisjes. En we werden altijd gestoord als we een boek vast hadden. En ik was continu aan het lezen als kind. Dus ik heb geleerd om dat stiekem te doen. In mijn kamer heb ik leren lezen, in mijn bed onder de lakens of mijn boek op mijn schoot en mijn boeken, leerboeken op de bank, allez, op bureauken. En dan doen of ik leer, maar dan eigenlijk heel de tijd zitten lezen. En dan als mijn moeder of mijn vader in de buurt kwam, schoof ik wat verder onder de bank. En was ik zogezegd aan het studeren, die waren nog niet weg, hup, terug. Dus ik heb altijd stiekem gelezen. En ik denk dat ik dat ben blijven doen. Dat is voor mij ook het hoogtepunt van de dag. Echt het hoogtepunt van de dag, die 2-3 uur dat ik in mijn bed lig, het gevoel heb dat heel de wereld slaapt, dat er niks kan gebeuren, dat er niemand kan binnenkomen, dat er niemand kan aanbellen en dat ik lees. Met naast mij, en dat is heel erg, een Cola Zero en mijn boek. Dat is mijn grootste genot.
'S morgens of 's
avonds? 'S avonds.
En hoe laat dan?
Vanaf 1 uur of 10 tot 1 uur of 1, 2. Altijd.
Behalve op zondag.
Behalve op zondag. Dan...
Waarom is dat op zondag niet?
Omdat zondag ook zo'n dag is waarop niemand gaat aanbellen, geen gerechtsdeurwaarders, niet dat ik daar nu nog last van heb, maar ik heb er heel lang heel veel last van gehad. Geen rare mensen aan de deur. Ik weet niet, zondag is een andere dag dan alle andere dagen. Een dag die ik haatte als kind, maar die ik nu, voor mij is dat de mooiste dag die er is. Alles is stil. Die shopping en zo op zondag, ik haat dat. Hè. Ik zou echt willen dat de wereld stilvalt volledig. Ik vind COVID leuk, hè, om die reden. Alles is stil. Dus, en ik ga altijd met mijn hond, voor ik dan mijn bed inkruip om te gaan lezen, ga ik altijd rond 10 uur even een toertje doen. Ook daar geniet ik gigantisch van die stilte.
En waarom was zondag dan geen leuke dag vroeger?
Ja, dat was een dag dat je moest wassen en plassen en opruimen en ah ja, dat was en verveling en dat duurde en pff, er was niks te doen. En dat, op zich was dat wel oké, maar ik vond dat als kind saaie dagen. Mm-hmm. Je kon ook niet weg thuis. Saai. Terwijl nu, ik zou geld geven om elke dag zondag te hebben. Ja, elke dag zondag, absoluut.
Maar ja, er staan gewoon overal boeken rondom ons eigenlijk.
Ja, en dat is maar één verdieping, hè. Hierboven ook, hieronder ook.
Wat, hè? Hoezo hieronder ook?
Ik slaap hieronder. Hieronder is de logeerkamer en het logeerkamertje van mijn kleindochter. Onder de middenkamer is mijn slaapkamer, dat staat ook vol boeken. Hierboven, dat verhuur ik gemeubeld, dat staat ook vol boeken.
Je verhuurt het gemeubeld en staat vol boeken.
Ja.
En heb je dan geen schrik dat ze gaan verdwijnen?
Nee, mensen doen dat niet. Ze lezen wel in die boeken. Zo. Maar nu komt er iemand permanent en die wil ze allemaal wegdoen. Dus nu moet ik weer een plek vinden om die te zetten.
Dus je hebt er veel, je hebt heel veel boeken.
Ik heb heel veel boeken en ik heb vorig jaar heb ik zeker 12 kartonnen dozen vol naar de kringwinkel gebracht. Het waren vooral boeken uit de erfenis van mijn vader. Dus boeken van de 50er jaren, 40er jaren, 60er jaren. Zo. Godfried Bomans en zo, van alles. En die heb ik allemaal weggedaan. Het deed me wel wat pijn, want mijn vader had een heel bijzondere handtekening. En die stond dan in heel veel van die boeken. Dus ik heb er een paar bijgehouden, maar de meeste heb ik weggedaan. Ja.
Maar
dat is zoals een rip uit mijn lijf, hè, een boek wegdoen. Dat is... Ook al lees ik het nooit, of ene keer en nooit meer. Bibliotheek is niks voor mij. Hè. Ik moet een boek hebben. Ik moet dat in mijn handen hebben.
Het moet eigendom zijn. Waarom?
Het moet van mij zijn. Ja, dat weet ik niet waarom. Ik geef ze gemakkelijk weg, hè. En dan koop ik er wel een nieuw voor mij. Ik leen ook boeken uit, maar ik heb opgegeven om te verwachten dat ik ze terugkrijg. Dus ik leen ze dan wel uit. Er is een tijd geweest dat ik opschreef aan wie... En dan het gezeur om dat boek terug te krijgen. Dus ik leen ze uit, maar eigenlijk geef ik ze gewoon weg. En ik ga gewoon nieuwe kopen. Een van de boeken die we gaan bespreken heb ik zeker al 8 keer gekocht. Zeker. Het andere 5, 6 keer. Dit heb ik ook al 3, 4 keer gekocht en cadeau gegeven.
Het boek waar je nu ook een van je drie boeken waar we straks gaan over hebben. Wacht, ik denk dat dus... Ik zie reisboeken staan en kunstboeken hier, denk ik aan dat.
Ja.
En wat staat dan daar?
Allemaal literatuur en in de kast om de hoek staan alleen kookboeken. Daar heb ik er ook heel veel van. Dat is allemaal literatuur. Maar daar ook, hè. Daar is ook poëzie daarboven. Ik ben zot van dagboeken. Brievenboeken en dagboeken, dat is echt mijn en dada. Die staan beneden in mijn slaapkamer.
Dus ze staan, staan per soort samen dan eigenlijk, of niet altijd?
Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk tijd moet... Het is zo. Dit huis is verbouwd vorig jaar. Ik heb de kelder helemaal laten verbouwen, hier een nieuwe vloer gelegd. En iemand die mij wou helpen, heel lief, toen het allemaal af was en de schabben teruggingen en zo, want eigenlijk droom ik er dus van om hier een boekenkast op maat in mahoniehuid te laten maken, met zo'n bibliotheekladdertje. Weet je wel, daar droom ik eigenlijk van, maar dat kost zoveel geld. Ik weet niet of het mij ooit gaat lukken, maar dat zou ik... Maar tot boven de deuren, hè, en de deuren zijn 4 meter hoog, hè. Dus kunt u voorstellen... Dat echt tot aan de nok gevuld met boeken. Deze kamer, daar droom ik echt van. Daar droom ik van. En dan zo in dat schoon mahoniehout met zo'n laddertje erbij en zo'n mooie lampjes erboven. Oh, gelijk in oude Engelse bibliotheken, daar droom ik echt van. Maar dus, die persoon wou mij helpen en die heeft op een dag dat ik niet thuis was, al mijn boeken in de schappen gezet. Nou, je kunt geen slechter iets bedenken dan dat. Het gevolg is dat ik sindsdien, en dat is nu al een jaar, en ik heb nog niet de tijd gehad om het zelf onder handen te nemen, het gevolg is dat ik continu op zoek ben naar mijn boeken. Terwijl ik normaal weet ik blind waar welk boek staat. Voor iemand anders is dat chaos misschien, maar ik weet blind waar ze staan. Dus ik kan echt zeggen, ah, dat boek, hop, ik pak dat daar. Niet alleen dat, ik heb ook de indruk dat er 1 of 2 kartonnen verdwenen zijn. Bepaalde boeken en boeken die ik niet meer kan vinden, vind ik niet meer terug. En dat is echt, ik kan daar dagen ziek van rondlopen. Hè. Illumination van Rimbaud is weg. Ik heb hem nu besteld, met moeite nog te krijgen. Ik heb vanmorgen nog 2 boeken besteld. De brieven aan Milena, de brieven, wordt niet meer uitgegeven. Brieven aan Felice, alle brieven van Kafka worden bijna niet meer uitgegeven. Dus dan moet ik beginnen bij boekenwinkeltjes en NL, tweedehands. Of ik ben ziek als ik mijn boeken niet terugvind. Ja, ziek.
Maar is het omdat je ze wil lezen, dat je zegt van, oh, ik wil nu dit boek lezen, of is het omdat je het gewoon wil hebben?
Nee, het is om als ik aan iets denk en denk, ah, oh, Kafka heeft daar iets over gezegd in dat boek. Vroeger wist ik ook alle bladzijden. Vroeger wist ik, dat fragment staat op bladzijde 98 van Pavese. Dat fragment, dat kan ik niet meer. Maar ik ben te oud aan het worden. Maar vroeger kon ik herinneren dat ik me perfect waar welk fragment stond dat mij geboeid had of dat mij bezig hield. Dus wat ik wil is dat boek hebben om in een gesprek, ik denk aan iets, oh wacht even, hup, dat boek eruit naar die bladzijde. Ah kijk, hij of zij schreef dat daarover. Dus ja, dat is een soort schatkist in mijn hoofd en dat moet dus in mijn buurt zijn.
Ja, duidelijk. Ja, maar ik heb het gevoel dat boeken ongelooflijk belangrijk zijn voor jou. Ja, echt zo bijna lijfelijk deel van jou.
Ja, veel belangrijker dan muziek bijvoorbeeld. Veel belangrijker. Als ik moet kiezen tussen... Ik kan ook niet de twee. Ik kan niet en muziek opzetten en naar boeken lezen. Dat gaat niet. Het is of luisteren of lezen. Ja, het wordt altijd lezen. Het is altijd lezen. Ja, ik ben lijfelijk verbonden met mijn boeken. Dat klopt. Ik heb ook het gevoel...
Oh. Ah.
Kijk, als Hallo. Je een interview geeft, dan hoort hem het niet.
Hallo.
Hè? Maar normaal staat hij 2 minuten op voorhand aan de deur en nu niet. En hij piept zelfs niet en hij blaft niet.
Het is om 1 opgevallen, hoor.
Ah ja. Ah, oké. Okay.
Dag. Dag, veel plezier.
Oh, Nancy, ook vandaag 2 keer. Ja.
Je gaat wandelen met de hond, hè?
Ja. Ja, ik heb zoveel werk dat ik het zelf niet kan doen op het moment.
Wandelingetje met hand, oké. Okay.
Ja, maar dus, ja, lijfelijk verbonden. En waarom? Omdat ik heb altijd het gevoel alsof een schrijver met mij in gesprek gaat. Alsof dat alleen voor mij is. Dus ik noem het ook altijd mijn minnaars. Ze liggen allemaal... Mijn bed ligt omgeven, alleen vol boeken. Hè. Ik lees ook altijd zeker in 2, 3 boeken per avond. Nooit alleen maar 1 boek. Ik lees een stuk in dat boek en dan weer een stuk in dat boek.
3 minnaars tegelijk.
3 minnaars tegelijk, inderdaad.
Amai.
Maar ja, ik ben daar echt mee verbonden. En ik heb het gevoel dat ze tot mij spreken en met mij spreken. En ik met hen. En ik kan daar fysiek een kick van krijgen. Ik kan fysiek kippenvel krijgen van een zin of van een fragment. En het is voor mij ook muziek. Het is muziek. Zoals dat boek waar we het zelfs over gaan hebben, dat is puur muziek. Dus ja, ik ben boeken en ik is... Maar ik ken andere mensen die nog veel, veel extremer zijn dan ik. En dan denk ik, oh, ik ben echt een peulenschil wat dat betreft. Ik ben nog niet eens begonnen aan het echte bibliofiel zijn.
Oké, okay, goed. We gaan eens kijken welke 3 boeken jij gekozen hebt.
Ja.
Boeken waarvan je vindt dat iedereen ze zou moeten gelezen hebben.
Ja,
wat
vind
is
ik echt.
Jouw eerste boek?
Als ik uit de 3 moet kiezen wat mijn allerbelangrijkste boek is, dan is het Wereld en Wandel van Michael K. van John Maxwell Coetzee.
Ja, vertel. Waarom?
Ja, waarom? Dat is iets wat mij al jaren bezighoudt. Waarom fascineert dat boek mij zo? Ik denk omdat ik mij heel sterk identificeer met het hoofdpersonage. Het hoofdpersonage... Ken je het boek?
Vertel eens.
Maar ken je het?
Ik heb het zelf niet gelezen.
Doen, hè?
Oh my.
Ben je een lezer?
Natuurlijk ben ik een lezer, maar met zo'n vriendende wijsvinger in mijn richting.
Ja, doen. Maar ik weet niet waarom dat is. Ik heb dat boek ook al aan mensen gegeven. Dat ik zeg bijvoorbeeld aan mijn psy, waar ik 20 jaar bij was. Doen. En dan vraag ik 10 jaar later, heb je het nu gelezen? Nee, ik heb het nog altijd niet gelezen. En dan word ik
dan word je kwaad.
Woest, hè? Dan denk ik, lees dat boek nu. Maar goed, en nog vrienden, hoor. Ik zeg, heb je het gelezen? Nee, nog altijd niet. kan
ik ga het lezen, ik beloof het.
Dus, ja. ik denk dat ik me heel erg identificeer met dat hoofdpersonage. Het is een... Om te beginnen weet je niet of het personage zwart of wit is. Ik denk zwart. Ik denk dat het een zwarte jongen is die werkt bij de plantsoendienst. Ja, dus het is een beetje een achterlijke jongen, geboren met een hazellip. Werkt bij de plantsoendienst. En zijn moeder wordt ziek. En zijn moeder heeft jarenlang gepoetst. En die leeft in de kelder waar de chauffagekamer is en zo. Onder de trap heeft hij een hokje. Ook vandaar denk ik dat zijn zwarte mensen in Zuid-Afrika. Mijn broer woont daar, ik ben er genoeg geweest. Dus ik denk die woont onder de trap. En die wordt ziek, die krijgt heel gezwollen benen. Die kan een soort flipiet of zo, die kan niet meer lopen. En hij besluit om haar naar haar geboortedorp te brengen. Dat wil zeggen naar daar waar ze als meisje, als heel jong meisje, in een soort herenboerderij werkte, bij blanke mensen dan. Maar het is oorlog buiten. Het is overal oorlog. Dus hij maakt dan een kruiwagen zelf. Hij sleept zijn moeder daarin en 's nachts ontwijkt hem gevechten en ontwijkt hem mensen. En zo gaat hij, trekt hij diep Zuid-Afrika. Ik denk, ik vermoed, naar de Karoo-streek, waar de John Maxwell Coetzee vandaan komt ook. Wat je ook in de Barbaren, ik weet niet of je de... die film gezien hebt, maar speelt zich ook af in de Karoo. En die moeder sterft onderweg. Dus dan belandt hij even in een ziekenhuis. En dan gaat hij verder op stap met de assen van zijn moeder in een zakje. En hij komt uiteindelijk in dat dorp. Hij vindt uiteindelijk die boerderij die volledig verlaten is. En hij vindt daar in de tuin een plekje en daar gaat hij pompoenpietjes planten. En wat wil hij bereiken? Leven zonder anderen. Dat is zijn ultieme doel. Dan is die gerust, dan is die veilig. Maar natuurlijk mislukt dat. Hè? Je hebt guerrilla-strijders die hem vinden. Dan wordt hij opgenomen in een vluchtelingenkamp. Dan wordt hij opgesloten, daar weigert hij nog te eten. Tot hij zo dun wordt dat hij onder de prikkeldraad kan doorschuiven. Er is één dokter die hem... Hij weigert alle voeding. Hij wil alleen pompoen eten, niks anders. Hij weigert alle voeding. Maar wat mij daar zo in... En uiteindelijk loopt het slecht af, hoor. Als hij mensen tegenkomt, dan zijn het de foute mensen. Of dan is het of belandt hij in een oorlogsgebied of zo. En ik denk dat dat heel erg overeenkomt met hoe dat ik de wereld ervaar sinds kleins af. Ik heb het gevoel heel vaak dat er continu oorlog is buiten. Of als ik buiten stap, dan is het... Ja, er is altijd wel een gevaar. Ik ben ook een mensenschuw iemand om die reden, denk ik. Omdat ik kan zo getriggerd worden door mensen en door... En nu met COVID is het helemaal oorlog buiten. Hè? Dus dat gevoel van veilig alleen, ergens alleen... En die onveiligheid tussen anderen. En ik denk dat dat is wat mij zo fascineert aan dat boek. Ja. Ik denk dat is... En hij beschrijft dat zo... Prachtig. En dat lijkt ideaal, maar hij gaat eraan kapot. Hè? Je kunt niet alleen overleven. Dat is net zoals Into the Wild. Die gaat ook kapot aan een giftige boomwortel eten. Je gaat kapot aan alleen zijn, ook. Dat staat er ook in. En dat weet je wel, maar dat heen en weer getrokken worden tussen de wereld en alleen zijn, ik heb dat heel, heel erg.
Dus dat is de reden waarom... De reden waarom dat je het zo...
Ik denk dat is wat mij zo aanspreekt in dat boek. Het heeft lang geduurd, hoor, voor ik erachter was. Dat ik dacht, maar wat fascineert mij nu zo aan dat boek? En dat is dat, denk ik. Ja.
Je bent bezig met een tv-serie over partnergeweld. Je hebt een tv-serie gemaakt over
kindermishandelingswerk. Ik ben trouwens een boek aan het schrijven, hè.
Je bent een boek aan het schrijven?
Ja.
Over?
Over mijn drie grootmoeders. Over mijn twee echte grootmoeders en mijn stiefgrootmoeder.
Echt?
Ja. Dus ik ben zelf
aan het schrijven. Je bent zelf aan het schrijven. Ja, 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 ja. Ja, fantastisch. Ja.
Maar goed, ik onderbrak je.
Nee, oké. Goed.
Daarom ga ik naar Italië 4 maanden om daar te kunnen schrijven.
Alleen?
Helemaal alleen.
Och, maar je zei net voor die micro aanzetten, zei je van... Amai, ik kijk er zo naar uit.
Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Maar ook gewoon om... Ik ben het zo beu dat mijn blik op muren valt. Op gevels. Ik kan er niet tegen. Ik wil ruimte. Ik wil horizon. Ik wil oneindig ver weg kunnen kijken.
Maar is dat de eerste keer dat je dat doet? Dat je echt gaat
Vorig jaar heb
schrijven.
Ik 4 maanden lang daar ook geschreven, ja.
Ja.
En ik had toen een deal met mijn uitgever, dat is de Arbeiderspers... Ik had, want het is al 10 jaar hè, dat die mij een contract hebben aangeboden, omdat ze mij ooit ergens, ik weet niet wat, van mij gelezen hadden en ze dachten dat ik dat wel kon. Ik dacht helemaal van niet. Door columns te gaan schrijven heb ik mijn schrijfangst overwonnen. Een gigantische schrijfangst. Enorm, enorm. Ook omdat ik zoveel lees. Ik kijk zo op tegen al die schrijvers.
Moeilijk, hè?
Ja, heel moeilijk. En ik wil echt niet... Het moet supergoed zijn of het zal niet zijn. Dat is ook weer typisch ik, hoor. Het moet heel goed zijn of het zal niet zijn.
En vorig jaar heb je ook al geschreven
aan het boek over je kroeg. Ja, en de deal was met mijn uitgever, want die hadden mij ook al een voorschot gegeven. 10 jaar geleden. Ik ben dat voorschot 5 jaar later gaan teruggeven. Dat hebben ze geweigerd. Dat ik zei, ja, maar pak dat nu terug. Want die druk was zo groot op mijn schouders. En ik was bezig met film maken en documenteren. En ook omdat ik geld moet verdienen. Maar en dat voorschot was natuurlijk al lang op. Maar toen ik even geld verdiende, ben ik dat gaan teruggeven. En die hebben dat dan geweigerd. En vorig jaar had ik een afspraak met mijn redacteur van de Arbeiderspers. En ik zei, kijk, we gaan een deal maken. Ik ga naar Italië 4 maanden schrijven. Als blijkt dat daar nergens op lijkt, dan bergen we die droom gewoon op. He, dan moet ik mezelf daar niet meer mee lastigvallen en geeselen. Oké, dus ik heb dat 4 maanden lang gedaan. Ik heb dat opgestuurd, ja, en die was wild enthousiast. Dus ja, dus ik dacht, oké, dan...
En
ik heb het ook nog aan een paar andere mensen laten lezen, die, waarvan ik weet dat die van mij houden, maar waarvan ik ook weet dat die hun kritiek niet sparen en echt durven zeggen wat ze vinden. En die vonden het ook schitterend, dus ja.
Maar en nu ga je het afwerken, of wat is de bedoeling?
Nu ga ik daaraan verder werken en ik denk dat ik nu veel productiever ga zijn, want vorig jaar heb ik mezelf zo vaak gesaboteerd vanuit het idee, het is niet goed, ik kan het niet, wat ben ik nu aan het doen, ben je nu helemaal gek geworden, wat denk je wel dat je nu ook nog een boek gaat schrijven? Al dat zat er continu. Ik werd gek van mijn eigen kop, hoe ik mezelf saboteerde. Maar ja, nu heb ik meer vertrouwen. Dus het plan is nu van, ik ga schrijven en ik kijk niet meer om. Ik schrijf gewoon. Ja. En we zien dan wel. Ja. Dus ik hoop dat ik veel productief... Maar ja, ik zit toch al aan 40.000 woorden, hoor. Dat is wel wat. En dat is nog geen derde van mijn boek, dus dat wordt dan ook nog zo'n pil.
Het wordt een klepper.
Ja,
wat.
Ja.
Oké, goed. Wacht.
Allee, we zullen zien, hè. Als het ooit... Slecht.
Maar tuurlijk, ja, het is duidelijk dat het gaat lukken, hè. Dat is duidelijk.
Dat weten we nog niet.
Nee, maar goed. Wacht. Ik was aan het zeggen...
Ja, kindermishandeling en partnergeweld.
Ja, partnergeweld. MeToo. Jij...
Zeg niet dat ik het boegbeeld ben, hè, want dat ben ik
jij
niet.
Jij bent niet het boegbeeld. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, wat ik wil zeggen is... als jij zegt dat je identificeert met hoofdpersonage van het boek van Coetzee... jij komt natuurlijk heel de tijd op voor... minder bedeelden, voor mensen die slachtoffer zijn, heel de tijd.
Is dat zo? Ja, de laatste jaren is dat wel zo.
Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ja. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Je bent een soort baken van... Ik kijk nu zo van... Ja, dat is toch zo. En dat klopt toch heel hard met wat er in dat boek gebeurt.
In welke zin dan? Dat ik mij identificeer met het slachtofferschap? Dat hoop ik niet.
Nee, ja, nee. Met dat je...
affiniteit hebt met...
Dat je die kant kiest.
Ik kies absoluut die kant. En ook al van kleins af. Hè. Mijn vader die deed zo van die quizvragen aan het ontbijt op zondag. Als je moet kiezen tussen een arme, leuke man of een rijke, vervelende man, wat kies je? En ik koos stevast de arme leuke man. En dat werd als heel dom omschreven. Of ook een hele goeie. Daar was ik wel van geschrokken. Het is een Japans verhaal. Een leraar staat in de klas en vraagt aan 20 leerlingen, wat kies je? Bemind worden of beminnen? Dus mijn vader stelde ons die vraag ook. Wat kies je? Bemind worden? Ik was de enige die zei beminnen. De anderen zeiden bemind worden. En toen bleek dat in Japan die enquête gedaan was en dat er 1 op de 20 zei beminnen. Dus ik ben diegene die... wil geven, wil... Ja, dat, blijkbaar ligt dat in mijn aard. Beminnen. Kiezen voor de zwakkere. Ook op school altijd als een ander kindje onrecht werd gedaan, dan sprong ik in de bres en dan kreeg ik de klappen. Hè? Maar ik altijd gedaan. Altijd gedaan. Ook op straat. Mijn dochter, Marie, die als ze in de verte iemand een kind zag slaan, dan zei die mama, niet kijken, weg. Die was zo bang dat ik mij ging moeien op de duur. Want die had dat al 2-3 keer meegemaakt. Dat is hoe het zat. Niet kijken. Dus het is sterker dan mezelf. Als ik onrecht zie, dan... Ja, het is sterker dan mezelf. Ja. Maar het komt, daar komt dan nog eens bij dat hij het zo prachtig beschrijft. Hè? Want het gaat niet alleen over ik ben alleen en in de wereld is oorlog en ik ben graag alleen. Ja, haha. Maar dan nog op die manier geschreven, hoe hij het eindigt, het boek, het eindigt dat hij zegt, als ik nu, hij maakt de hele tijd een bron, dus hij boort water aan om die pompoenplantjes water te kunnen geven. Hè. Die pompoenplantjes worden om de zoveel keer door galopperende guerrilla-strijders ondersteboven en dan begint hij terug van begin. En hij kan dan in de verte een waterriviertje met een molentje het water naar dat... Ja, bon, goed. Hij is daar continu mee bezig van hoe overleef ik hier zonder dat ik anderen nodig heb. En het boek eindigt dat hij vertelt in zijn droom, hij is een soort koortsdroom, dat hij een lepeltje, een koffielepeltje, hij zou het steeltje ombuigen en daar een koord, een touw aan hangen. En dan zou hij dat lepeltje met het blad omhoog naar beneden laten zakken en dan zou hij zo een druppeltje water omhoog halen. En zo zou hij kunnen leven. Dat is het einde van het boek. En dan denk ik, ja, zo zou ik kunnen leven. Dat, ik heb dat ook. Dat kinderlijke ook, daar heeft het ook mee te maken, denk ik. Ik was als kind niet gelukkiger dan dat wij aan zee waren op vakantie, want dan keken onze ouders niet meer naar ons om. Dan waren die ook op vakantie, dan gingen die naar de paardenkoers. Of die, en wij mochten lopen zoveel als dat we wouden. En in een tijd, bijvoorbeeld in Nieuw-Port-Bad, had je heel veel duinen. En dan ging ik echt waar van 's morgens tot 5-6 uur dat ik thuis moest komen om te eten, zwierf ik door die duinen helemaal alleen. En de monologen die ik dan hield in mijn hoofd. Maar dat doet die Michael K. ook, dat denken van hem, dat bekijken van de wereld, dat proberen beheersen van de wereld in gedachten, dat heb ik ook heel erg. Ja. Nog altijd hoor, ik kan hier ook thuis en ik praat dan ook hardop. Hè. Ik denk heel vaak hardop. Ja. Niet als ik buiten ben. Hè. Zelfs vroeger ook op straat, maar dat heb ik afgeleerd. Ja. Maar ik kan hier rondlopen en een half uur praten, hè. Tegen iemand waar ik iets aan kwijt moet. Of meestal is dat als ik mee iets zit, hè, als ik een conflict heb of zo. En dan begin ik dat hier uit te leggen, hoe ik het zie en waarom ik het zo zie. En dat ik echt denk, nou, nu Hilde, stop, er is niemand hoort jou. Maar voor mezelf is dat een manier om de dingen op een rijtje te krijgen. En die Michael K., omdat hij continu alleen is, doet dat ook. Zijn overpeinzingen over leven en dood, over oorlog, over alles. En dat is zo geweldig. Coetzee is dan ook nog een meester in... Ik denk dat niemand... Twee dingen bij Coetzee. Ik ken geen enkele schrijver die zo goed weet wat een vrouw is, vind ik. Hij kan, dat is nu niet in dat boek zo aan de orde, maar in andere boeken van hem wel. In Ongenade, daar, en in Wachten op de Barbaren. Eén dat, maar ook met Costello, zijn personage... Ik vergeet even de naam, ik kom er zelfs wel op. Maar in elk geval, hij weet wat vrouw... Hij kan echt als een vrouw denken en schrijven, maar wat hij vooral kan... is door de melodie van de woorden, door de woordkeuze, door de zinkeuze, de eenzaamheid zo tastbaar maken. Je voelt door de woordkeuze, door de melodie van het schrijven, voel je die eenzaamheid zo goed aan. Dat ben ik... Ja, en dat is nooit emotioneel of sentimenteel of heftig. Dat is juist heel onderkoeld. Daar ben ik natuurlijk ook jaloers op. Ik als passievolle vrouw met veel temperament. Ik ben heel jaloers op mensen die zo cool, afstandelijk erin slagen om zo'n emotie te beschrijven of te doen voelbaar maken. Zo. Ik zie ook als ik schrijf, in wat ik nu geschreven heb, ik never ever zou ik zoals Coetzee kunnen schrijven. Dat is gewoon mijn aard ook niet. Als je hem ziet, ik weet niet of je ooit interviews met hem gegeven. Dat is een man die heel moeilijk praat, heel bedachtzaam, over elk woord 10 minuten nadenkt, voor het juiste woord eruit komt. Zo zal hij ook wel schrijven. Terwijl bij mij, als je dat leest, dat is allemaal explosie en dat is allemaal emotie en dat is allemaal passie. Niet slecht, hè, maar helemaal anders. Maar ik ben heel jaloers op dat... Kafka heeft dat ook. Dat zal niet voor niks zijn dat Michael K. is. Een verwijzing naar Jozef K. Dat is niet toevallig. Dat is zeker niet toevallig. Kafka is trouwens... Ik heb speciaal Kafka niet gekozen, omdat ik dat eigenlijk altijd doe. Maar dat is echt mijn held. Wat dat betreft, die intelligentie van schrijvers, hè, dat kan mij ook zo fascineren. Ik ben absoluut een sapiofiele.
En wat is jouw... was jouw favoriete boek van Kafka?
De brieven aan Milena. Al zijn brieven. Maar vooral brieven aan Milena en zijn dagboek aantekeningen. Zinnen als het geluk is zo groot als de oppervlakte onder mijn voeten, bijvoorbeeld. Ik heb honderden zinnen, hè, van Kafka in mijn kop. Honderden. Ik onthou dat ook, hè.
Ja. Geweldig. Oké, goed. Jouw eerste boek was Koetzee met de wereld aan wandel van Michael K.
Ja.
Wat is jouw tweede boek?
Tweede boek ga ik voor Nescio. Dan heb ik hier liggen.
Mm-hmm. Dat is een heel dikke verzamelbundel.
Ja, dit is het verzameld werk, ja. Maar ik had het vooral over de uitvreter, titaantjes en dichtertje. Ik heb het terug, ben terug beginnen lezen toen ik wist dat jij zou komen, omdat het was lang geleden dat ik het... Ik ben zo blij dat ik het teruggelezen heb. Dat is echt Chopin voor mij, hoewel ik ben niet zo zot van Chopin, maar het is echt pianomuziek. Tingeltangelt, dat hele boek tingeltangelt de hele tijd door qua taal, qua ritme, qua naïviteit. Ik heb het geschreven in een berichtje, dit is echt pianomuziek, dat boek. Dat is tik, 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 dat gaat maar door en ik vind dat zo... Melodie, muziek is heel belangrijk in literatuur voor mij. Mm-hmm. Dat trouwens, alle goede muziek, alle goede literatuur is muziek, punt. Alles in het leven is muziek. Ook theater spelen, ook film maken, alles is muziek. Ja. Allee, snap je wat ik bedoel? Ritme, pauze, beklemtonen, orgelpunt, noem maar op. Het is allemaal muziek.
En kan je iets vertellen over... want die wordt niet zo vaak meer gelezen.
Nee, en zeer ten onrechte. Zijn naïviteit, zijn kinderlijkheid, zijn... En dat is ook wel weer iets van mij, denk ik. De kinderlijke verwondering over alles. Het zen-boeddhistische gehalte dat er in die boeken zit. Zijn personages zijn zo... De uitvreter is zo een die besloten heeft dat hij niet wil meedraaien in de maatschappij. Werken, daar is hij mee gestopt. Hij heeft jaren op kantoor... Dat kan niet het leven zijn. Wat is het leven? Naar die rivier kijken die al jaren stroomt en waar dat elke avond, afhankelijk van lente, zomer, winter, herfst, de zon op dat moment daarin valt en schijnt en twinkelt. Daar naar kijken, dat is het leven. En dat is zo, ja, die rust, dat verbonden zijn met natuur, met leven en dood, maar op dat niveau dan, hè? Niet op het niveau van ik moet geld verdienen om te overleven, maar deel uitmaken van een groot geheel als mensensoort, als diersoort. Dat gevoel, dat bijna voorbij het woord zijn, mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dat is zo voelbaar in Nescio. En dat dan met een kinderlijke, naïeve taal, zoals kindertekeningen gemaakt zijn of zo. Zo schrijft hij. En dat vind ik zo boeiend.
En kan je iets vertellen over... Want dus dit boek is zijn verzameld proza.
Ja?
Maar je noemt titaantjes, de uitvreter. Leg eens uit, zijn dat aparte verhalen? Of hoe zit dat in elkaar?
Nee, dat zijn een dichtertje. Hè? Die drie horen bij elkaar. Dat zijn aparte verhalen, maar altijd dezelfde personages. En dat zijn 4, 5 jonge adolescenten. Die enorm vechten met van uit de kinderwereld naar de volwassen wereld stappen. En wat er dan allemaal van hen verwacht wordt in de maatschappij. En waar ze dan moeten aan beantwoorden. En het is echt zo wat de sfeer van Montmartre. De tijd van de schilders en het liedje van Aznavour van... hoe heet dat ene mooie liedje van La Bohème? La Bohème. Het is La Bohème. Het is de tijd van La Bohème. Jonge gasten die eigenlijk bohemer willen worden. Zwerver, zigeuner, klaplopers. Maar die ook wel weten dat ze maatschappelijke positie moeten bereiken. En die dan met dikke sigaren en heel veel jenever urenlang zitten te kletsen over... Hoe ze gaan leven en hoe ze zich vooral niet gaan conformeren. En zo die typische overgang van kind naar volwassenheid, waarin je dat soort dromen nog hebt. En ik vind dat ook wel, denk ik, een belangrijke periode in mijn leven geweest, omdat ik ook heel veel dromen heb en ik heb die ook altijd nagestreefd. Ik heb het wel volgehouden. Terwijl zij, de ene gaat dan toch op kantoor en de andere, behalve de uitvreter, die vechter. Carrément, ze gaat dan. Het enige probleem vind ik bij de uitvreter is dat hij leeft, daarom is het ook de uitvreter, dat hij leeft op kosten van de ander. Hij profiteert gewoon van alles wat hem uitkomt. Ah, iemand heeft een brood in huis, dat vreet hij op en dan zegt hij, sorry, ik denk dat je niet zoveel brood meer over hebt. Staat er een flesje never, die maakt die soldaat. Hij gaat zelfs op een bepaald moment in het bed van iemand liggen, terwijl die even naar de slijter een flesje never gaan halen is. En hij is niet meer wakker te krijgen. Dus de uitvreter is iemand die aan alles zijn gat veegt, maar ondertussen wel alles er ook wel van profiteert. Daar kan ik me minder mee identificeren.
Wat was zo jouw droom dan? Was jouw droom te spelen? Was dat jouw droom toen dat je zegt van ik herken
dat? Dat is heel raar, hè? Ik heb daar onlangs nog liggen over denken. In mijn bed. Ik denk veel in mijn bed. Lezen en denken.
Let dat op.
Is. Lezen en denken. Ik heb altijd zo beelden gehad die mij deden besluiten dat ik zo wilde zijn of zoiets. Wacht, hoe moet ik dat doen? Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik op mijn 14 van school naar huis liep en ik zag mezelf in een etalage lopen met mijn schooluniformje en mijn slobberkuizen en zo. En ik zag ineens een filmbeeld. En ik dacht, god, dat is echt cinema zo. En ik dacht, ik moet iets gaan doen met film later. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook een film gezien waarin dat Jane Fonda op een strand zit te tikken aan een boek. Ik ben gaan zoeken welke film, maar ik heb het nog altijd niet gevonden. Ik broste heel veel als kind. Hè. Tussen mijn 14 en mijn 16 heb ik echt ontzettend veel gespijbeld. En dan ging ik naar de bioscoop. En dan ging ik, toen mocht je nog, kon je om 10 uur naar de bioscoop en je kon blijven zitten. Dus ik keek films soms 2, 3 keer naar elkaar. En een van die films zat Jane Fonda met een sigaret in de hoek van haar mond heel wild een boek te tikken, een boek te schrijven. En ik dacht, oh, zo wil ik zijn, zo wil ik zijn. Dus ik heb zo van die kinderbeelden die zijn blijven hangen. En ja, en ik streef die na.
Is daar een strand in Italië?
Nee, maar wel Toscaanse heuvels. En,
dat is ook goed.
Dat is absoluut ook goed. Het gaat er maar om dat je helemaal alleen... Ze zat ook helemaal alleen in een leuk huisje. Zag je op de achtergrond heel de dag te tikken. Daar gaat het om, dat beeld.
Ik wil weten welke film dat was eigenlijk.
Ja, ik moet hem opzoeken. Ja? Ik heb het nog altijd niet gevonden. En ik denk dat Jane Fonda was. Maar ook daar ben ik niet 100% zeker van. Okay. Maar gewoon dat beeld. Ja. Die mooie vrouw die daar zat te tikken. Met die sigaret in de mond. Dat leek mij zo interessant. Maar bijvoorbeeld theater. Op mijn 8 jaar ben ik naar jeugdtheater gegaan en ik dacht, daar wil ik staan. Dus alles wat ik doe, komt uit beelden die ik had als kind, gek genoeg. En dan zegt iedereen, dat mag niet, je moet advocaat worden of je moet dit worden, want je moet zien dat je pensioen haalt en je moet zien dat je goed kan leven. En ik heb daar allemaal mijn gat aan gevegen. Ik dacht, nee, ik ga mijn beelden nastreven.
Neskio is Nederlander.
Ja.
Lees je Vlaamse hedendaagse literatuur?
Ja.
En kan je een paar dingen noemen?
Daar moet ik voor naast mijn bed gaan kijken. Wat heb ik hier allemaal liggen?
Ingrid van der Veken. Wat
Ingrid van der Veken, ja, die moet ik al. Die heb ik gekregen van een vriend.
Notenboom, Venetië, ja, De Leeuw, de Stad en het Water.
Ja. Wat is dit? Oh, vannacht slaap ik met je. Maar dat is een boek van een schrijfster aan Rilke. Liefdesbrieven. Brieven, hè. Brieven. Als ik maar brieven kan lezen.
Ruud Wolf.
En het boek van Ingrid van der Veken moet ik nog aan beginnen. Ik heb stapels boeken liggen die ik moet meenemen. Ik heb de laatste van David Mitchell. Amos Oz heb ik liggen. David Mitchell. Ik heb vanmorgen, want ik ging op zoek naar de wereld van Michael K. Omdat ik hem weer eens heb uitgeleend. En ik ging ook op zoek naar het derde boek dat we zelfs gaan bespreken. En dat hadden ze niet, maar dan heb ik 2 boeken ontdekt die ik van een schrijver nog niet kende. Ook dat heb ik, hè. Dan ben ik dus stom verbaasd, hè. Ik sta in de standaard boekhandel en ik zie 2 boekjes van Barnes, waar we zelfs over gaan praten, die ik niet ken. En dan denk ik, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Ik ben ook als de dood dat die mensen gaan sterven, hè? Barnes en Coetzee, en die gaan sterven binnenkort.
Ja, die gaan zeker sterven,
ja,
maar...
Ja, natuurlijk gaan die sterven.
Maar hoe zoals de dood...
Ja, dan schrijven die geen nieuwe boeken meer. En dan heb ik alles gelezen van hen. En dat vind ik gewoon dramatisch.
Maar, en van wie heb je dat dan? Dus
Flaubert. Bij Flaubert heb ik dat. Ik denk, godverdomme, die gaan nu maar zo weinig boeken geschreven. Allee, dat is toch echt...
Maar heb je dan alles van hem gelezen?
Alles.
Hè? Flaubert... Barnes,
Zola,
ook alles?
Barnes. Zola? Ja, nee dus, hè, want ik heb 2 boeken gevonden die ik niet kende.
En zijn er zo nog
Ja, Coetzee sowieso, Kafka, alles. Maar Zijn er zo nog? Er zijn er zo honderden.
Zijn er zo van Vlamingen, Belgen?
Boon. Klaus heb ik natuurlijk elk woord van gelezen, omdat ik intendant was 2 jaar geleden voor de Klaus-tentoonstelling in het Letterenhuis. Dat was wel heavy, hoor.
Elke letter gelezen?
Elke letter.
Oh my god.
Elk gedicht, elk toneelstuk, elke roman, maar ook al zijn kattenbelletjes, al zijn brieven, al zijn aantekeningen. Ik heb 2 jaar lang alles gelezen van Hugo. Alles.
Wacht, wat doet dat? Is jouw beeld veranderd door dat te doen?
Nu is het terug, gelukkig terug, zoals het was. 2 jaar heeft het wel geduurd. Ja, ik had in het begin had ik wel zoiets van, ik wil dit eigenlijk allemaal niet weten. Bijvoorbeeld, wat mij enorm raakte, is hoe Hugo kapot kan zijn van liefdesverdriet. Hoe die kapot kan zijn van een vrouw die hem niet terugbelde. Of als hij een afspraak had en die liet hem 2 dagen lang zitten. Een vrouw waar hij een relatie mee had op dat moment. En die liet hem 2 dagen zitten, dan was die daar kapot van. Dat was voor... Ik dacht altijd dat Hugo er altijd allemaal boven stond. Die had dat niet. Die kon zo onthecht zijn. En die kon zo boven alles staan. Dus ineens zag ik daar een man die net als ik en net als jij en net als wij allemaal natuurlijk, zijn angsten, zijn twijfels, zijn demonen had die een part speelde. Dat vond ik moeilijk.
Ja,
die ontluistering van die man. Van dat idee, allez, van dat enorme... Had ik natuurlijk... Ik heb als eerste met hem gewerkt. Ik was toen 20, hij was 50. Mensen vroegen ook allemaal toen hij stierf van... Allez, geef nu toe, heb je er een relatie mee gehad of niet? En dan zei ik... Mensen verstaan echt niet wie ik ben dan, hè? Want ik keek zo op naar die man. Ik zou niet durven daar een relatie mee te hebben. Ik zou daar niet gedurfd hebben gewoon. En ik ben ook zeer dankbaar dat hij dat nooit op geen enkele manier naar mij toe iets geprobeerd heeft. Want dat was voor mij wel mijn leraar, mijn guru, mijn tweede vader, mijn redding van mijn leven, voor mijn gevoel. Snap je? Dus als die dan aantastelijk wordt, ja, dan heb je wel een probleem. Dus nee, ik heb daar nooit een relatie mee gehad. Maar ik had het er wel moeilijk mee om hem echt helemaal te doorgronden als mens ook. En er zijn 2 dingen die man altijd parten gespeeld hebben. Dat is oorlog, de oorlog waar die in zat als kind, en de liefde. En die 2 waren ook het thema van de tentoonstelling. Dus ja, nee, ik vond dat wel lastig, ja.
En hoe heeft hij jou gered dan? Waarom zeg je dat?
Omdat ik het slecht... Ik was het lelijke jonge eentje. Ik was de slechtste leerlinge van Studio Herman Teurlinck. Ik moest ook al blijven zitten dat jaar. Als straf voor wegens wangedrag. En dat soort dingen allemaal. En ik was te rebels en te gepassioneerd. En weet ik veel wat allemaal. En toen kwam Hugo Claus en ik had de rol. Terwijl hij kwam kijken naar allemaal mensen die examen deden. En ik stond achter in de kamer, achter de lichtbak, want ik moest mij dienstbaar opstellen. En hij had al de actrices gezien en hij zei tegen de directeur... Maar dat meisje daar achter de lichtbak, wie is dat? En ik hoorde de directeur nog zeggen... Dat is de slechtste leerlinge van Studio, daar wil je niets mee te maken hebben. Waarop Hugo antwoordt... Ik denk het wel. Ik zou toch graag willen dat zij auditie komt doen. En ik had ook nog de rol... Dan uiteindelijk, waardoor heel de school in verwarring was. Want de slechtste leerling van de school was uitgekozen door Hugo Claus, die op dat moment op het toppunt van zijn kunnen was. Ik ben dan toch mogen overgaan dat jaar. Dus Hugo heeft mijn leven gered.
Oké, goed. Wacht, ik was aan het vragen. Ja, wat je nog van Vlaamse literatuur leest. Dus je hebt heel Hugo Claus gelezen.
Heel Hugo Claus, ja.
Boon heb je, Louis Paul Boon heb je
heel,
genoemd ook?
Bijna alles, denk ik. Zo goed als alles. Ja. Maar zoveel, Lanois. Noem ze op en ik heb het gelezen. Ik denk niet dat er veel zijn die ik niet gelezen heb. Ik heb wel een beetje een probleem de laatste jaren met al die ego-boeken. Ik noem dat ego-boeken. Mm-hmm. Ja, moet ik hier namen noemen? Dat vind ik dan ook weer ambetant. Maar zo, waarin schrijvers en schrijfsters hun eigen zielenroerselen gaan bespreken of gaan als onderwerp hebben, daar heb ik een hekel aan. Het is niet voor, en het gekke is, bijvoorbeeld het boek waar ik aan het schrijven ben. Je kan zoveel van jezelf kwijt in het verhaal van een ander. Je hoeft helemaal niet het over jezelf te hebben. Maak een paar goede personages waar je dat allemaal in kwijt kan. En je bent lekker veilig, want als ze daar vragen over staan... Ja, maar dat ben ik niet. Dat is dat personage. Dat vind ik bijvoorbeeld zo moeilijk aan columns. Toen ik eraan begon, schreef ik ze eerst in de jij-vorm. En toen zei ze, ja, maar doe het in de ik-vorm, want het is zo literair in de jij-vorm. Maar ik zit wel gejost daardoor.
Ja, want het gaat plots
want
allemaal
ineens
over jou.
Is alles wat ik zeg, ik.
Maar ja, dat is ook eigen aan een column, hè?
Ja, 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 dat is eigen aan een column.
Dan is het geen column, hè?
Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Maar dus je moet, er zijn dingen waar ik het niet kan over hebben, omdat het in de ik-vorm is.
Dat het te persoonlijk is.
En dat ik denk, oh, moest ik dit in de tweede of de derde persoon kunnen schrijven, ik zou zo'n fantastische column kunnen schrijven en ik zou beschermd zijn. Maar ik, sommige dingen kan ik niet vertellen, puur omdat ze in de ik-persoon zijn.
Ja, ja.
En dat vind ik zo fijn aan dat in een boek schrijven, dat ik daar zoveel in kwijt kan. En je ziet het ook soms bij schrijvers in interviews. Hè, dat, ja, jouw personage zegt dat. Ja, maar dat is mijn personage, dat ben ik niet. Terwijl je mag gerust zijn dat er schrijvers van alles wat ze denken en vinden daarachter. Ja. Maar dus die boeken waarin het zo over ik gaat, daar heb ik echt een hekel aan. Ja. En daar zijn er veel van, vind ik, de laatste tijd. En dat wordt ook zo'n beetje de norm van een boek schrijven. En ik vind dat boek schrijven, net als film, naar beneden trekt, het niveau naar beneden trekt. Bij film ook, een artfilm krijg je bijna niet meer verkocht. Het moet commercieel zijn, het moet... Hè? En dat is in boeken ook zo, vind ik. En ik heb zoiets van, uitgevers, leg de standaard is wat hoger. Aan de andere kant snap ik wel dat die boeken soms beter verkopen en dat daardoor uitgevers andere, moeilijkere boeken dan wel kunnen drukken. Maar ik heb het er een beetje mee gehad met al die ego... masturbatie. Zo noem ik dat dan, sorry hoor.
Mag.
Ik ga hier geen namen noemen van schrijvers of schrijfsters, maar ik denk dat iedereen wel zo een paar kan noemen.
Oké, jouw tweede boek was Nesquio, de uitvreter titaantjes. Dichter.
Maar ik wil echt een pleidooi houden voor Nesquio. Ik vind echt dat mensen dat moeten lezen, omdat de puurheid die je daarin ontmoet, de naïviteit, de kinderlijke verwondering, is zo ontroerend. Ik wil echt een pleidooi houden voor Nesquio. Het is de authenticiteit, de echtheid, het is fantastisch. Ook het dialect waarin hij schrijft, het is pianomuziek, nogmaals. Het zijn concerto's, het zijn echt hele concerto's.
Het is genoteerd Nesquio. We gaan naar jouw derde boek. Wat is het derde boek dat je gekozen hebt?
Niets te vrezen.
Van Julian Barnes.
Van Julian Barnes.
Gezegd dat derde
Nothing to be afraid of.
Ja,
het gaat over twee mannen, broers, die wiens ouders gestorven zijn en ze gaan het huis leegmaken. En het hele boek lang filosoferen ze over leven en dood. En je hebt aan de ene kant de filosoof, de broer die filosoof is, ik denk ook van beroep, en die heel afstandelijk daar tegenover staat, tegenover leven en dood, en die dat filosofisch benadert. Vanuit het denken en vanuit de wetenschap en vanuit... Heel afstandelijk. En dan heb je de... een jaar jongere of twee jaar jongere broer, die helemaal niet met filosofie en psychologie en zo bezig is en die eigenlijk alleen maar wil leven, leven, leven. En die dus als de dood is voor de dood. En dat is het enige en het eerste boek wat ik echt 3 of 4 keer heb moeten wegleggen, omdat mij zo'n doodsangst bekroop bij het lezen. Maar echt, die jonge broer zijn angst voor de dood, die
sloeg
was...
Over.
Die was zo herkenbaar dat ik het echt moest wegleggen en naar adem happen. En, ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik wil niet dood. Die drang naar leven, die levenslust, dat was fascinerend. En dan die twee stemmen, dan alle humor. Barnes heeft onwaarschijnlijk veel humor. Ook het gedurfd schrijven, bijvoorbeeld... ja, mijn broer zegt dat, maar ik ga dat weer leggen. Want A, hup, B... Hup, C. En dan schrijft hij 3, 4, 5 dingen die je daarover zou kunnen denken. Zo interessant. Ja, heel, heel boeiend boek. Maar dus een angstaanjagend boek. Wat ik daar ook prachtig in vind, dat heb ik daar ontdekt, is Le réveil mortel. Hij heeft het over le réveil mortel. En dat wil zeggen het ogenblik dat je als kind bewust wordt dat je vergankelijk bent. Dat je doodgaat en dat anderen ook doodgaan. Dat is le réveil mortel. De ene heeft dat op zijn 11, de andere heeft dat op zijn 4. Mijn kleindochter die is 3 en die heeft het al.
Je hebt daar een column over geschreven.
Ja, ik heb daar een column over geschreven. Over. En ik heb dan Le Réveil Mortelle ook gebruikt. Maar ik vind dat zo'n... Ik zie dat echt, die wekker die afgaat. Dat ene split second waarin je ineens beseft... Dit is niet voor eeuwig. Ik leef niet voor altijd. Die split second waarin dat gebeurt, ik herinner me dat ook heel goed als kind.
Jezelf, ja.
Ja, ik herinner me dat heel goed. En ik heb ook tot mijn 17 enorme doodsangsten gehad. En ik was ongelooflijk bang voor de dood. Nu niet meer. Nu, laat me komen. Ik wil liefst niet te rap, want ik leef nu graag. Maar ik vind het ook oké om dood te zijn. Lijkt me zo rustig.
Rustig alleen.
Ja, en alleen. Dat zei Dora van der Groen. Weet je wat het leuke is, Hilde? Aan een kist hè, waar je in begraven wordt. En ik zei, nee, wat? Er is geen plaats voor iemand anders. Zo mee lachen. Want ik dacht, ja, dat is waar.
Had Dora van der Groen ook die reflex, ja?
Ja, ik denk wel dat Dora ook de reflex had van voldoende alleen te zijn en voldoende in afzondering te zijn. Ja, dat heb je ook nodig, denk ik, als je zoals zij bent of zoals ik... Ah ja, als je zo'n wilde kop hebt en artistiek bezig bent en ja, dan heb je dat ook nodig om je... Er ontstaat toch heel veel vanuit de stilte. Heel veel ontstaat... Mensen die zeggen, ik verveel me... Ik begrijp dat niet, hè. Ik heb mij nog nooit in mijn leven verveeld. Maar echt nog nooit. Ik ken dat gewoon niet. Ik weet niet wat dat is. Ook als mijn kinderen vroeger zeiden, mama, ik verveel me. Dan zei ik, kijk eens even, wat gaat er in je hoofd om? Kijk naar buiten, wat kan je... Bedenk wat. Niet zozeer om te gaan doen, maar gewoon mijmeren. Mijmeren over de dingen. Ja.
Zeg, wil je iets vertellen van je kleindochter? Van wat ze zei? Wat je in de column beschreef?
Nou, mijn dochter had een boekje voorgelezen, De Hoed van Opa. En opa was gestorven. En dat kindje in het boek kreeg de hoed van opa. En dus opa was dood. En Gloria vraagt, mama, wat is dat dood? Dus ja, Marie legt uit van, ja, dood is, alle mensen gaan dood, vroeg of laat. Iedereen gaat dood. En ook de bladjes vallen van de bomen, die gaan dood. Ook dieren sterven. En ineens, mijn kleindochter kijkt haar met grote ogen aan en zegt... Ze is verliefd op haar papa. Hè? Ze zit in de periode dat papa God is. Hè? En zegt, maar gaat papa ook dood dan? Ja, zegt Marie. Ze vroeg niet eens, ga jij dood, hè, mama? Maar alleen papa, hè? Gaat papa ook dood? Ja, ja, zegt Marie, maar nu nog niet, hoor. Ja, maar wanneer dan? Oh, maar dat duurt nog heel, heel lang. Als jij al oma bent, dan pas zal dat gebeuren. Hè? Of als jij al kinderen hebt of zo, hè? En nou ja, oké, goed. Maar ze was daar toch niet in gerust in. En ze ging slapen en nog eens... Mama, en hebben wij allemaal botjes in ons lijf? En worden wij dan een skelet? Ja, wij worden dan allemaal een skelet, ja. Oké, en papa gaat echt ook dood. Ja, papa gaat ook echt dood, maar niet morgen. Oké, zij gaat slapen en de volgende morgen gaat Stef, haar vader, haar wakker kussen. En ze doet haar ogen open en ze zegt... Oh, mijn prins, je leeft nog. Dat kun je toch niet bedenken, zoiets. Oh, ik was daar zo door ontroerd. Maar 2 weken later haal ik haar van school af op de fiets. En we fietsen door de stad naar hier. En ineens, vanuit het niks, hè, ze was aan het zingen. En dan werd het stil, lang stil. Ik denk, en ineens, momie, want ze noemt mij momie. Momie, wij gaan toch nog lang niet dood, hè? Ik zeg, schat, hoe kom je daarbij? Oh, ik denk daar soms aan dat iedereen doodgaat. Dus Le Réveil Mortel is absoluut gebeurd bij haar.
Ja, het is opgetreden inderdaad. Ja. Wauw.
En Barnes, door Barnes ken ik dat.
Het boek van Barnes, het is niet autobiografisch. Het is echt een roman. Het is echt fictie.
Ja, het is echt een roman. Ja. Nee, het is, want hij heeft ook veel autobiografische boeken. Maar ik geloof dus niet in niet-autobiografische.
Oké, maar goed. Maar
allee,
het heeft de vorm van een roman. Ja, dat is de vraag.
Ja, maar ik geloof niet dat schrijvers kunnen schrijven over iets wat ze niet kennen. Ja, natuurlijk kan dat wel. Hè. Je kan research gaan doen. Maar het kan niet anders dan dat daar... Dan dat jij daarmee in zit. Dat kan gewoon niet anders. Je kan niet schrijven alsof je niet jij bent. Ik geloof dat niet. Mm-hmm. Ik geloof dat niet. Je kan het verhullen, maar...
In het begin zei je dat je als kind, dat je echt zo las, heimelijk, stiekem las, met boek op je schoot, terwijl je eigenlijk schoolwerk moest doen. Weet je nog hoe dat begonnen is? Hoe jouw zin of jouw
passie, want ik kan niet anders zeggen van een passie, om te lezen hoe dat begonnen is? Waar komt dat van, hè?
Ik denk, zolang ik van de dag dat ik kon lezen, is dat begonnen. Het was voor mij de ontsnapping uit de werkelijkheid. Dat was echt de ontsnapping. In een boek verdwijnen. Ik kan daar ook echt in verdwijnen. Ik ben ooit op vakantie gegaan op Amorgos, een eilandje. En ik had 10 hele dikke boeken bij. En ik heb 2 weken lang op een bankje bij een cafetaria, op dat bankje, van 's morgens tot 's avonds zitten lezen. En die dorpelingen kwamen voorbij, want het was zo'n niet-toeristisch plek. En die zijn echt een paar keer komen vragen of ik wel goed bij mijn hoofd was. Omdat ik daar altijd zat te lezen. Waarom niet gaan zwemmen of gaan vissen of weet ik veel, een museum bekijken of weet ik veel. Ik kan volledig verdwijnen in een boek. En als kind kon ik dat al. Maar ik had ook een vader die dat enorm stimuleerde. Mijn vader was heel belezen en ging ook elk jaar met ons naar de boekenbeurs. En er kwam elk kind, en we waren met 6, minstens 10 boeken per kind buiten. Dat was gewoon elk jaar boeken. Het boekenfestijn. Mijn vader las en ik las van heel jong zijn boeken al. Ik heb Sartre gelezen als ik 14 was. Malaparte als ik 14 was. Ik moet die wel teruglezen, hoor, want ik heb gemerkt hoeveel ik gemist heb, omdat ik zo jong was gewoon. Maar op Camus, de mythe van Sisyphus, daar heb ik een jaar mee in mijn binnenzak gelopen, want dat was mijn lijfboek toen. De mythe van Sisyphus, toen ik 16 was. Dus ik heb... Ja, hoe is dat zo gekomen? Willen ontsnappen. Echt willen ontsnappen. En in die tijd had je nog niet zoveel tv en nog niet zoveel film en zeker geen sociale media en geen iPad. En je had alleen maar boeken. Boeken of tekenen. Of wat ik ook wel deed, was radioprogramma's maken.
Echt?
Ja, voor mijn kleine broers en zussen. Ja, en dan had ik 10 stemmen. Hè. Dan was, vooral rond de tijd van Sinterklaas. De Sint die tegen Piet spreekt en Piet die dan met een andere stem spreekt. Ik tekenen, radio maken en lezen. Dat waren mijn 3 ontsnappingswegen. Okay. Ja.
En nu naar Italië? Wanneer vertrek je?
Volgende week vrijdag.
Okay. Maar jouw gezicht...
Ik kan niet wachten.
Gaat op je ogen glanzen als je gewoon al het woord Italië hoort.
Ja, maar het zou ook in Frankrijk kunnen zijn. Het gaat over dat domein, die plek.
Heb je een vaste plek, ja?
Ja, en dat is een huis van vrienden. En dat kan ik huren voor niet te duur, gelukkig. Want anders zou ik het nooit kunnen doen. En zij zijn blij dat er in de winter iemand is. Want zij gaan altijd, zij gaan altijd van april tot november. En ik ga dan... Al naar gelang. Ik wilde eigenlijk al half november, maar ik heb te veel werk, het ging niet. En ik ga dan tot eind april, als zij weer komen. En zij zijn blij dat er iemand in huis is, dat het huis verwarmd wordt enzovoort. En ik ben blij. Om te beginnen staat er een soort middeleeuwse haard, open haard, met aan de ene kant de woonkamer, aan de andere kant de zitkamer. Met andere woorden, waar je ook zit, zie je het vuur branden. Maar ook de stilte, de rust, het onrust. Ik heb daar vorig jaar elke avond gingen naar bed en ik dacht, wat moet ik morgen doen? En dan deed ik echt een dansje in mijn bed. Ik moet helemaal niks. Ik moet lezen, ik mag lezen en schrijven en verder helemaal niks.
Maar je neemt wel boeken mee om
te
lezen.
Oh, enorm
dus,
veel
hè?
Boeken, ja.
En hoe ziet de dag er dan uit? Zoals je dat...
De dag ziet er als volgt uit. Ik sta op, ik maak een cappuccino, ik ga met de hond wandelen. Dan schrijf ik brieven aan geliefden. 1 of 2 brieven, of aan een dochter, of aan mijn zus, of aan een vriendin, of aan een vriend. Ik begin met een brief te schrijven 's ochtends. Ondertussen ben ik al aan het...
Wat? Sorry. Je schrijft die op de computer?
Ik schrijf die op de computer.
En je mailt die dan?
En ik mail die dan. Okay. Ja, brieven. Elke dag schrijf ik een brief. Het is een soort oefening om in het schrijven te komen. Maar die brief is niet zomaar een brief, hè? Ook dat moet literair zijn. Of ik bedoel, dat moet een
mooi
niveau
zijn.
Hebben. Ja. Dat moet... Er moeten gedachten in staan, bedenkingen. Ik heb continu bedenkingen en gedachten terwijl ik die wandeling maak. Ik wandel altijd naar het dorpje Jello. En Jello is volledig verlaten. Daar staan 6 huizen. Daar woont helemaal niemand niet meer. En er is een piepklein kerkhofje. En ik ga elke ochtend de doden groeten. Ik doe daar een praatje mee. Ik loop door dat verlaten dorp. Ik vind het fantastisch, hè? Michael K., hè? Geen mens te bespeuren. Hè? En dan loop ik door het bos terug naar beneden, de heuvel af naar het huis. Dan schrijf ik een brief met alles wat ik mogelijk bedacht en gedacht heb. En dan begin ik met te herlezen wat ik de dag daarvoor geschreven heb. En daar te schaven, te schrappen, te veranderen. En dan schrijf ik weer. En ik moet verplicht minimum 1000 woorden per dag schrijven. Ook als ze slecht zijn. Maakt niet uit.
Maar hoeveel is 1000 woorden?
Geef ze een column, de columns die ik schrijf zijn er 500. Dus zo, de lengte van 2 columns.
Ja, ja. Dus 2 bladzijden.
Liefst meer, hè? Maar ik mag niet van de tafel opstaan als ik dat niet heb.
En hoe lang duurt dat dan?
Afhankelijk van hoe vlot het gaat. Maar wat ik niet wist, is hoe fysiek vermoeiend schrijven is. Want ik adem, ik zweet, ik huil bijna mee, of ik lach bijna mee, of ik speel scènes na die ik wil schrijven. Al was het maar om te voelen van wat doe je dan in zo'n situatie? Of, dus ik moest iemand mij daar filmen en zeggen, het is van Lotje getikt. Maar je ziet, ik zit dus echt soms op een ademhaling te schrijven. Of het heel spannend. Ik was trouwens heel verbaasd, want ik heb vorig jaar een seks en een liefdescène, een seks. En dat wond mij nog op ook. Dat vond ik ook dan zo raar.
Eigen, verzonnen.
Een verzonnen seksscène, een vrij scène tussen twee mensen. Maar die was... Ja, dat wond mij op om dat te schrijven, maar dat is ook omdat je bent aan het nadenken, hoe gaat dat? Wat voel je dan? Ja, en automatisch zit je in die wereld van vrijen met iemand. Dus dat, het is allemaal heel fysiek voelbaar, wat je, voor mij. Hè?
Ja, duidelijk, ja.
Ik weet niet of het bij andere schrijvers... Maar ik hoor toch dat het bij andere schrijvers ook zo is. Hmm. En ik was bijvoorbeeld heel ontdaan over het feit dat ik nooit langer dan 4-5 uur kon schrijven, maar ik hoor van de beste schrijvers dat dat bij hen ook zo is. Dus dat stelt mij gerust.
Ja, okay.
En dus dan zijn we 5 uur 's middags, dan rij ik met Wilson naar de Tiber, dan ga ik heel lange wandeling maken langs de Tiber, dan ga ik de haard aansteken, koken en dan 's avonds lezen. Nee, ik kijk elke avond 1 film. Ik heb geen televisie, maar ik heb wel Netflix of video's of de dvd's die ik meeneem. 1 film, maar dat doe ik hier. Ik kijk hier bijna nooit tv. Maar daar vind ik het leuk. 1 film, dat is 1,5 uur zo. En dan lezen. Zalig. Heerlijk. Want ik overweeg eigenlijk om de televisie hier weg te gooien, omdat ik dan vroeger zou gaan lezen. Snap je? Dat ik denk, ja, dan... En die sociale media zijn ook fucking killing. Die gooi ik er ook af als ik in Italië ben. Nee, echt waar, sociale, dat is echt verschrikkelijk. Dat ik soms in bed lig naar Twitter te kijken of naar Facebook te kijken en 2 uur laat voorbij gaan en dan kan ik mezelf de haren uit mijn kop trekken, want wat er in die boeken staat is zoveel interessanter dan wat er op die social media verschijnt. Dus dat is echt killing. Dat moet eraf als ik vertrek.
Wil jij voor mij jouw 3 boeken nog eens herhalen, alsjeblieft?
Heel graag. Mijn absolute favoriet van de 3 is Wereld en Wandel van Michael K., van John Maxwell Coetzee. Mijn 2 andere favorieten zijn Niets te vrezen van Julian Barnes.
Dat was 3, ja. En 2.
Ja, dat was en 2, Nescio, De Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje.
Hilde van Michem, dank je wel.
Graag gedaan.
Na ons gesprek vertelde ik hoe ik zelf in een boek van Nescio was beginnen lezen toen we onlangs in Nederland in een molen overnachten waar het boek in de kast stond, maar dat ik maar halfweg geraakt ben en dat we toen moesten vertrekken naar huis. Waarop Hilde van Michem mij de knoert van een verzamelbundel van Nescio cadeau deed. Ik heb hem met veel schroom aanvaard. Dit was mijn gesprek met Hilde van Michem. Ga even naar de website wimoosterlink.be. Kijk onder het kopje podcast 3 boeken. Daar zie je alle andere afleveringen van deze podcast ook. En daar vind je alle info over deze aflevering. Met de 3 boeken die Hilde van Michem gekozen heeft, maar ook alle andere boeken die we noemen in deze aflevering opgelijst. Op Apple Podcast kan je sterren geven aan de podcast. Je kan ook commentaar geven. Als je dat doet, helpt dat om de podcast te verspreiden. Dus dank je wel om dat te doen. Ik vraag ook elke aflevering om vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden boekenliefhebbers te vertellen dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. En te tonen hoe ze dat moeten doen. 3 boeken schrijf je in letters. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.